Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst vervolgen met Psalm 66, het derde vers. En ook in de kerk kan deze psalm ingetogen worden meegezongen. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. Hij zal eeuw uit eeuw in regeren. Derde vers van Psalm 66. Schriftlezing voor vanavond vindt u in Handelingen 26 en daarvan het 22e tot en met het laatste vers. Handelingen 26 vanaf vers 22 tot en met vers 32.
Dan, hulpen van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende beide klein en groot, niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk dat de Christus lijden moest, en dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen, deze volken en de heidenen. En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem: Gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Maar hij zeide: Ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Want de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zeide: Ik wenste wel van God dat, en bijna, en geheel, niet alleen gij, maar ook alle die mij heden horen, zodanigen werden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. En als hij dit gezegd had, stond de koning op, en de stadhouder, en Bernice, en die met hen gezeten waren. En aan hun zijde gegaan zijde, spraken zij tot elkander, zeggende: Deze mens doet niets des doods of der banden waardig. En Agrippa zeide tot Festus: Deze mens kon losgelaten worden, indien hij zich op de keizer niet had beroepen. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen we de komende tijd gaan luisteren naar de boodschap vanuit Handelingen 27 en 28, waarin het gaat over Paulus' reis naar Rome. En vanmiddag, deze avond, willen we nadenken over het begin van die reis, zoals u het vindt in de eerste drie versen van Handelingen 27. Handelingen 27, vers 1 tot en met 3, zijn de tekst voor de prediking. We lezen die woorden nogmaals. En als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, leverden zij Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, met name Julius, van de keizerlijke bende. En wij in een Adrameteens schip gegaan zijnde, alsof wij de plaatsen langs Azië bevaren zouden, voeren wij af. En Aristarchus, de Macedoniër van Thessalonica, was met ons. En des andere daags kwamen wij aan te Sidon. En Julius, vriendelijk met Paulus handelende, liet hem toe tot de vrienden te gaan, om van hen bezorgd te worden. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Grote majesteitelijke Heere in de hemel, het is van onze kant zo onverdiend dat u ons ook aan het begin van deze avond de gelegenheid geeft om naar uw woord te luisteren. Het is een wonder van u dat u uw woord hebt gegeven aan mensenkinderen, en het is een wonder van u dat u uw woord nog wil laten verkondigen. En wat wij vanavond nodig hebben, Heren, hier in de kerk, op en onder de kansel, maar ook thuis meeluisterend, dat is dat u onze oren en harten opent. Zou u dat willen doen? Opdat wij lessen mogen leren uit deze wonderlijke geschiedenis. Wij zijn allen op reis. Het komt er maar zo op aan hoe, waarheen, met wie. En Heren, geeft u dan dat wij door genade mogen reizen naar die stad die fundamenten heeft, welks bouwmeester en kunstenaar God zelf is. Want alleen de reizigers naar die stad hebben toekomst. En Heren, als wij nog voortreizen op de brede weg die naar het verderf leidt, op wat voor manier dan ook, wil u er ons aan ontdekken? Wilt u ons stilhouden? Wil ons tot bekering brengen. Gebruikt u uw woord deze avond, Heren, om ons te leren en te onderwijzen. Laat het niet alleen tot bekering mogen zijn van hen die onbekeerd voortgaan, maar geeft u ook dat de prediking van uw woord tot onderwijs mag zijn voor degenen die u kennen en vrezen. Heren, wij bidden of u ons zo vanavond wil gedenken. We dragen elkaar aan u op, u weet ook wat voor zorgen zijn meegekomen over de drempel van het kerkgebouw heen. Met wat voor gedachten we bezet kunnen zijn wanneer we thuis nu of later meeluisteren. Heere, wil ons geven wat nodig is, ook in tijdelijke moeite en zorg. En als wij de weg niet weten, de weg niet zien die we gaan moeten, laat het dan door genade zo mogen zijn dat we onze weg in uw hand geven. En Heere, laat het door genade zo mogen zijn dat we u als de gids in ons leven mogen kennen. Dan zullen we kunnen instemmen met wat een van uw knechten in het verleden ooit heeft gezegd. Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, maar de gids ken ik wel. Heere, wees met de zieken. Wees met degenen die al lang vermoeid zijn. Wilt u ze nieuwe moed en krachten geven? Gedenk hen die in duisternis voortgaan, wil u licht schenken te midden van alle donkerheid. Wees met de ouderen, met de eenzamen, met de rouwdragenden. Ontferm u zich, Heere, over de omstandigheden die ons in alle opzichten aan banden leggen en ons zo kunnen beperken. Ook die dingen zijn u bekend, Heere. Geef dat wij in deze tijd, waarin nog altijd maatregelen zijn vanwege het coronavirus, dat nog steeds niet weg is, onder uw hand verootmoedigd mogen worden. En geeft u dat we ermee op de goede plaats komen, Heere. We bidden bijzonder voor degenen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, of u ze kracht, bewaring, wijsheid en genade wil geven. Wees, Heere, met onze overheid. We dragen daar aan u op met de bede of u wijsheid wil geven. Laten onze overheden mogen vragen naar wat u wil dat wij zullen doen. Geef ze ook een krachtig besef van de noodzaak van uw dienst en de voortgang van uw dienst. We bidden, Heere, voor degenen die op verantwoordelijke posten gesteld zijn. Geef ook hen wat nodig is. Wees met degenen die in hun dagelijks werk en in hun dagelijks functioneren getroffen worden door de huidige maatregelen. Wilt u ze helpen? Wil u uitkomst geven, ook wegen wijzen die ze moeten gaan en mogen gaan? Heere, wees met de kerken in ons land en daarbuiten. En geeft u dat te midden van alles wat er in beweging is in deze tijd, pand van uw heilig woord bewaard mag worden. Dat de prediking mag voortgaan. Dat wij vanuit verootmoediging en vanuit een diep besef van wat er nodig is, mogen spreken met anderen. Heere, geeft u dat wij niet meegesleept en meegesleurd worden in allerlei heilloze discussies. In oppervlakkige koerswijzigingen die zich zomaar kunnen voltrekken, ook in een tijd als deze. Want de duivel zit ook niet stil. Hij weet ook de kerk wel te vinden en hij weet de kerk mensen te vinden. En hij kent de zwakheid van dominees en van gemeenteleden en van kerkenraden. Heere, daarom past ons het gebed, bewaar ons. Door uw machtige hand die alles regeert. En laten we bij die boodschap vanavond heel bijzonder bepaald mogen worden. Sterk alle die een taak in de dienst hebben. Gedenk ons zo allen tezamen. Vergeef ons, genadig onze zonde. Om Christus wil. Amen. Psalm 68, het 11e vers, willen we biddend overdenken onder het orgelspel. De Heere heeft zelf ons toegezeid. Ik zal u door macht en wijs beleid uit Bazan weer doen komen. U zullen als op Mozes bee, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. En ook wat eraan vooraf gaat in het 11e vers van Psalm 68. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, van de bekende reformator Maarten Luther is de uitspraak die ik al even aanhaalde. Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel de gids. Een wonder als je dat mag belijden. Als de weg voor je onbekend is, in het donker gehuld ligt, je misschien geen meter vooruit kunt kijken, niet weet hoe het ooit gaan moet of waar het naartoe gaat. Al weet ik de weg niet die God met mij gaat, maar ik ken wel de gids. Dat mocht de apostel Paulus ook zeggen. We komen hem in het Bijbelboek Handelingen tegen als een man die ontzaglijk veel heeft gereisd. De ene na de andere zendingsreis, van hem wordt ons beschreven in het boek Handelingen. En zo aan het einde van dit Bijbelboek lezen we dan over de reis naar Rome. Ja, Paulus had er wel enigszins een besef van dat die reis op Rome gericht was natuurlijk. Maar toch gold ook voor hem. Hij wist niet hoe het precies zou gaan onderweg. En hij wist niet hoe het precies zou gaan in Rome. Al weet ik de weg niet die God met mij gaat. Maar Paulus kende door genade zijn gids. En als wij vanavond, en als de Heer het geeft, de volgende keren gaan meereizen met Paulus in gedachten op dat schip vanuit Caesarea in de richting van Rome, dan geven de Heer dat we door genade hetzelfde mogen belijden of mogen gaan belijden. Want wij zijn ook reizigers. Door dit aardse leven heen, naar één van de twee bestemmingen, een eeuwige bestemming. De Heere geeft ons zijn zegen als we vanavond willen gaan letten op het begin van de reis van Paulus naar Rome. Begin van de reis, dat is het thema voor de preek. We letten op drie dingen. Daarin wordt allereerst duidelijk, de Heere regeert met betrekking tot het reisdoel. Of de reisbestemming. In de tweede plaats, de Heere regeert met betrekking tot het reisgezelschap. En tenslotte, de Heere regeert met betrekking tot de reisroute. Allereerst letten we dus op het reisdoel, dat is het begin van de tekst. En als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren. In de tweede plaats letten we op het reisgezelschap. Dan willen we zo eens aan boord gaan van dat schip waar Paulus mee naar Rome of in de richting van Rome zou gaan. En we willen er eens op letten, wie waren daar nu behalve Paulus nog meer? En waarom staan ook die mensen in Gods woord vermeld? En wat ligt er voor boodschap voor u en voor mij in het feit dat ook zij aan boord waren? Hoe zien we daarin Gods leiding? En dan tenslotte de reisroute, vers 3. En des andere daags kwamen wij aan te Sidon. En we hopen nog wel te horen wat voor stad dat precies was. Maar daar in Sidon ontmoet Paulus dan al vrienden die voor hem zorgen. Onze tekst van deze avond begint dus met: en als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren. We moeten die woorden even beluisteren tegen wat er in de vorige hoofdstukken in het boek Handelingen aan de orde is geweest. In de loop van Handelingen wordt duidelijk dat Paulus een reis maakt naar Jeruzalem en in Jeruzalem wordt hij dan gevangen genomen. En na zekere tijd wordt hij vanuit Jeruzalem om zijn leven te beschermen 's nachts te paard gebracht naar Caesarea. Stad gelegen aan de zee met een haven. Ook de stad waar de Romeinse overheid in die tijd met name zetelde. Jeruzalem was vanuit het perspectief van de Romeinse regering eigenlijk maar de tweede stad. Caesarea was vanuit het Romeinse Rijk gezien de belangrijkste stad in Israël. Daar wordt Paulus naartoe gebracht, naar Caesarea. En daar zit hij dan 2 jaar gevangen. Daar lezen wij vaak heel snel overheen. Wij zien Paulus als een man die onophoudelijk onderweg was en onophoudelijk reisde in de dienst van het evangelie. Maar Paulus heeft ook zijn tijden van beproeving gehad, van moeite gehad. Hij heeft een periode gehad in zijn leven, hier in die laatste hoofdstukken van Handelingen, gaat het daarover dat hij 2 jaren lang gevangen zat. En met enige regelmaat verhoord wordt, eerst door Felix en dan door Festus. En later spreekt hij ook nog tegenover Agrippa. Dat zijn die belangrijke redenvoeringen die u aan het eind van Handelingen leest. Maar onder het verhoor door Festus gebeurt er dan, en dan zijn we in hoofdstuk 25, dat Paulus zich op de keizer beroept. Daar staat in vers 11 van hoofdstuk 25, en eigenlijk moet ik in vers 10 beginnen. Als u uw Bijbel voor u hebt, dan zou u mee kunnen lezen, hoofdstuk 25, vers 10. En Paulus zei, ik sta voor de rechterstoel van de keizer, waar ik geoordeeld moet worden. De Joden heb ik geen onrecht gedaan, gelijk gij ook zeer wel weet. Want indien ik onrecht doe en iets desdoods waardig gedaan heb, ik weiger niet te sterven. Maar indien er niets is van hetgeen waarvan deze mij beschuldigen, zo kan niemand mij hun uit gunst overgeven. Ik beroep mij op de keizer. En dan hoort u Paufestus, de stadhouder, in het volgende vers, vers 12, zegt, hebt gij u op de keizer beroepen, gij zult ook tot de keizer gaan. Dus dan zegt Festus, als u Paulus zich op de keizer beroepen hebt, dan zult u ook de reis moeten maken naar de hoofdstad, naar Rome, om u voor de keizerlijke rechtbank te verantwoorden. Ik houd een klein ogenblik stil bij deze achtergrond van onze tekstgemeente, want tegen die achtergrond moeten we dan begin van onze tekst van vanavond zien. En als het besloten was dat wij naar Italië, hoofdstad Rome, zouden afvaren. Op de achtergrond ligt dus dit, dat Paulus zich heeft beroepen op de keizer. En hij maakt, en dat is iets belangrijks, ook in deze tijd, hij maakt daarbij gebruik van zijn Romeinse burgerrecht. Dat heeft Paulus tijdens zijn zendingsreizen wel vaker gedaan. In bepaalde situaties beriep hij zich op zijn Romeinse recht. Een ander voorbeeld, dan is de apostel in Filippi. En dan wordt hij daar onverhoord gegeeseld en in de onderste kerker geworpen. En u kent die geschiedenis, het is de geschiedenis van de stokbewaarder. Paulus komt weer uit die kerker en de volgende dag dan komt hij in aanraking met de overheid van de stad Filippi. En dan wil die overheid van Filippi hem zo snel mogelijk de stad uit hebben, want dan ontdekken ze dat hij een Romeins burger is. En dan zegt Paulus tegen hen, nee, u moet ons officieel uitgeleiden doen uit de stad. Want het kwam u helemaal niet toe om een Romeinse burger onverhoord te geeselen en in de gevangenis te werpen. Dan beroept Paulus zich dus op zijn Romeinse burgerrecht. En dat doet hij hier ook als hij zich op de keizer beroept. Waarom dat belangrijk is? Wel, dat heeft te maken met de gedachte die u vandaag de dag nog wel eens horen kan en lezen kan. Ook in het Reformatorisch Dagblad las ik het een tijdje geleden nog in een opinieartikel. Dat er gesuggereerd wordt, christenen moeten zich in deze tijd maar zo opstellen dat ze afzien van al hun rechten om samen te komen. Dus niet meer op woensdagavond om 7 uur tot 7:45 binnen de grenzen van de avondklok en binnen de grenzen van wat de overheid aangeeft. Maar niet meer hier in de kerk zitten, nee, alleen nog maar een uitzending vanuit de kerk. Christenen moeten afzien van al hun rechten, want dat past een christen. Dat is iets dat wordt nogal eens gezegd. Ik geloof dat dat berust, gemeente, op een misverstand. Op dit misverstand dat mensen dan denken dat het niet samen kan gaan, dat een mens aan de ene kant heel diep doordrongen is van het feit dat wij tegenover de Heere geen enkel recht hebben. Want dat is zo. En dat is natuurlijk ten diepste iets wat wij, u en ik, beleven moeten. Dat wij het niet verdiend hebben dat wij hier vanavond staan of zitten. Dat de Heere ons daarmee iets geeft waar we helemaal geen recht op hebben. Tegenover de Heere zijn wij rechteloze mensen. En dat moeten we ook leren. Maar dat neemt niet weg dat christenen binnen de grenzen van de orde wel mogen wijzen, zeker mogen wijzen, op de rechten die ze als uitoefenaars van een bepaalde godsdienst hebben. En binnen de mogelijkheden die verantwoord zijn, mogen christenen van die rechten ook gebruik maken. Dat heeft niets te maken met rechthebbendheid. Dat is een Bijbelse lijn, dat deed Paulus ook. Nee, niet voor zichzelf, niet voor zijn eigen persoon, daar ging het dan niet om. Maar wel als het ging om de zaak van Gods Koninkrijk. Paulus heeft in zijn leven heel wat onrecht geleden, gewillig om de naam van Christus, dat ook. Maar als het ging om de zaak van Gods Koninkrijk en om de dienst van Gods Koninkrijk, dan stond de apostel Paul en dan beroept hij zich zelfs op een Romeinse keizer. Wat ik ermee zeggen wil, gemeente, is dus niet dat wij de voorschriften die de overheid geeft als geboden, om het zo te zeggen, naast ons neer mogen leggen, want dat mag niet. Maar wij mogen als christenen natuurlijk wel vragen om de voortgang van de dienst van de Heere. Ik weet niet hoe het u verging, maar als ik in de achterliggende dagen in de krant lees dat er mogelijkheid bestaat dat de Tweede Kamerverkiezingen komende maand gewoon doorgaan, en ik leg dat naast de uitermate strenge beperkingen die gelden voor de kerken op het moment, of die van de kerken gevraagd worden, dan vraag ik mezelf wel af, is dat in balans? Wat is er belangrijker? We zullen daarin dus voorzichtig moeten handelen, niet op een wijze die vanuit een soort anarchie voortkomt, het verwerpen van allerlei regels, het ongehoorzaam zijn op een moedwillige manier, dat mag niet. Maar wel wijzen op de rechten die christenen ook in ons land gelukkig door Gods wonderlijke leiding nog steeds hebben. En op een bepaalde wijze mochten christenen zich daar in het Romeinse Rijk dus ook op beroepen. Paulus heeft zich beroepen op zijn burgerrecht. En Festus heeft besloten dat hij dan ook maar naar de stad Rome toe moet gaan. Zodoende staat er in 27 vers 1. En als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren. Maar achter dat besluit van Festus ligt natuurlijk nog een ander besluit. Dat besluit waarvan wij zingen met de psalmdichter: wie kan Gods hoog besluit ooit keren? Dat ligt achter deze geschiedenis. God heeft het besloten dat Paulus naar Rome moest. En daar moest het besluit van Festus aan meewerken. Daar moest het verzoek en het beroep van Paulus op de keizer ook aan meewerken. God volvoert hier zijn raad op een hele wonderlijke manier. Want als u zo wat terug zou bladeren in de geschiedenis vanuit de gebeurtenissen van Handelingen 27, dan ontdekt u dat een aantal jaren geleden Paulus ook al eens een brief heeft geschreven naar Rome. Naar de christenen in Rome. En in die brief heeft hij geschreven, u kunt het lezen, aan het begin en aan het einde van die brief, dat hij ernaar verlangde om de christenen in Rome te zien, te ontmoeten. Dat hij ernaar verlangde om hen iets mee te delen vanuit de schat van het woord, om ook door hen bemoedigd en vertroost en gesterkt te worden. En Paulus heeft niet alleen dat verlangen gehad om in Rome te komen, maar hij heeft op zeker moment ook echt het besef gekregen, het geloof gekregen dat hij in Rome zou komen. In Handelingen 19 kunt u dat lezen, dat de apostel daar echt zegt, hij moet naar Jeruzalem gaan en hij moet daarna ook nog in Rome komen. Dat zijn dingen die heeft Paulus dus van tevoren geweten, op een profetische wijze. Maar hoe Paulus in Rome zou komen, dat heeft hij natuurlijk van tevoren niet kunnen bevroeden. Dat, zoals we straks zullen zien, is aan boord van een schip met ter dood veroordeelde misdadigers, daar heeft Paulus niet op kunnen rekenen. God leidt Paulus hier en de weg van Paulus hier op een manier, en dat is ook leerzaam. Ja, zoals Jesaja het heeft gezegd, ik zal de blinden leiden in een weg die zij niet geweten hebben. Maar de Heere regeert hier, ook als Paulus op reis gaat naar Rome. En zoals bij Paulus was, zo kan het vandaag nog. Het zou zo kunnen zijn in uw leven dat u verwonderd moet zeggen dat God de weg zo anders heeft geleid dan u ooit had gedacht. Misschien dat die weg ook nog wel op dit moment één groot raadsel voor u is. Dat u, wat de weg betreft waarin u wandelt, in de duisternis wandelt. En helemaal niet weet hoe het moet. Maar dan komt er vanavond toch vanuit dit woord, vanuit onze tekst, de belijdenis naar ons toe. En de Heere geven dat u en ik die mogen leren. Ondanks alles, de Heere regeert. Het loopt hem niet uit de hand. En als het geloof groot mag denken van de Heere, dan zegt het ook, en de weg van de Heere is toch goed. Toch goed. Nee, ik weet wel, daar moeten wij ook weer bij gebracht worden. Dat kunnen we zo met ons hart niet zomaar zeggen wanneer weer moeilijke wegen zijn. Maar de Heere kan het wel te zien geven, te belijden geven. En hoe geeft hij dat dan vaak te belijden? Door uw ogen van de omstandigheden af te trekken en ze te richten op hem die alle dingen regeert. Ik zal de blinden leiden in een weg die zij niet geweten hebben, waar ze niet op gerekend hadden, die ze nooit uitgestippeld hadden, die ze niet uitgekozen hadden. Dat kan geestelijk gesproken ook. Dat er vanavond ook iemand onder ons is of luistert die zegt, en de weg waarin de Heere mij leidt is een weg, daar heb ik nooit op gerekend. Dat is een weg die had ik me nooit zo voorgesteld. Dat is een weg die had ik ook nooit zo uitgekozen. Maar als de Heer het nou is die u leidt in die weg. Als Hij het nu is die regeert. De Heere regeert in de reisbestemming, het reisdoel van Paulus. Dat is het eerste. Onze tweede gedachte. De Heere regeert ook in het reisgezelschap. We lezen verder in onze tekst. Als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, leverden ze Paulus en enige gevangenen over aan een hoofdman over 100, met name Julius van de keizerlijke bende, en in een Adramiteens schip gegaan zijnde, als over de plaatsen langs Azië bevaren zouden, voeren wij af en Aristarchus, de Macedoniër van Thessalonica, was met ons. We beginnen maar even, gemeente, met dat schip. Dat Adramiteense schip dat daar heeft gelegen in de haven van Caesarea. Dat wil zeggen een schip uit de stad Adramitum in Klein-Azië. Een vrachtschip wat zo langs de kust voer. En aan boord van zo'n vrachtschip wordt Paulus gebracht. Er staat, zij leverden Paulus over aan hun hoofdman en met die hoofdman ging Paulus dan in dat schip. Opnieuw, God bracht Paulus in dat vrachtschip. En wie zijn er dan aan boord van dat schip? Dat gaan we eens opdiepen in onze tweede gedachte uit de tekst. Laten we de volgorde van de tekst maar aanhouden. Leverden ze Paulus en enige andere gevangenen over. Dat is het eerste. Paulus gaat die barre zeereis, die we in gedachten nog voor ons hebben liggen, dus maken met heel wat, of in ieder geval enige, staat hier, enige andere gevangenen. Geboeiden, staat er letterlijk. Mensen die geketend waren, gehandboeid waren. Dat waren wel andere gevangenen dan Paulus er een was. Paulus was gevangen omwille van het evangelie van Christus. Deze mensen waren mensen die wel een misdaad op hun kerfstok hadden. En ook nog geen kleine misdaad, moet u maar rekenen. Als ze naar Rome gebracht werden, moeten we denken aan hele zware misdadigers. Aan mensen die, zegt een van de grote kenners van de zendingsreizen van Paulus en de wereld van het Nieuwe Testament, aan mensen die ter dood veroordeeld waren. En die op transport naar Rome werden gesteld om daar de dood te vinden in de amfitheaters, in een gevecht met wilde dieren, waar de mensen dan omheen zaten te kijken om zich te vermaken. Of in een gevecht met gladiatoren, met zwaardvechters. Maar dat zijn de medegevangenen van Paulus en de medereizigers van Paulus dus allereerst geweest. Wie behoorde tot zijn reisgezelschap? Ter dood veroordeelde misdadigers. Mensen die de dood in het amfitheater in Rome wachten. Mensen met een leven dat in de puinhopen van de zonde lag. En die menselijk gesproken ook helemaal geen toekomst hadden. Het was voor Paulus natuurlijk niet makkelijk geweest dat hij met zulke mensen aan boord zat. Zo'n schip is niet zo heel groot, je kunt er niet af. En dan kom je altijd maar weer dat soort mensen tegen. Dat is een beproeving geweest voor de apostel, dat geloof ik wel. Het is ook nog wel iets anders geweest. Ik moest denken aan dat woord wat we lezen in Jesaja 53 en wat ook in de evangelie op de Heer Jezus betrokken wordt. Dat hij met de misdadigers gerekend is. Dat gold voor Christus. En wat we hier kunnen zeggen, dat is dat Paulus zijn voetstappen drukt. Paulus is in navolging van zijn meester ook met de misdadigers gerekend. Ik geloof dat ik het u wel eens verteld heb uit het leven van wijlen dominee van den Berg, die in China werkzaam geweest is voor de zending. Maar dominee van den Berg die kwam op een gegeven moment op een van zijn zendingsreizen in een heel armoedig slecht hotelletje in China. Met allemaal mensen die net uit de gevangenis ontslagen waren. En tussen die mensen vond hij toen een plaats. En toen vertelde hij er later eens over. En toen zei hij, en toen in ieder geval voor de waarneming kwam zijn hart er zo echt bij. Toen zei hij, ja, en daar was ik nou ook echt op mijn plaats. Als genade in beoefening is, dan kan een mens zich ook niet boven een ander stellen. En dan word je niet beter dan Manasse of Rahab of Saulus van Tarse. Dan word je niet beter dan een misdadiger. Dan wordt het toch je belijdenis, Heere, dat u mij nog voor uitbrekende zonde hebt bewaard. Waar u dat hebt gedaan, was het uw genade. Maar ik ben niet beter. Ik denk dat Paulus echt tijden heeft gehad op dat schip. Het staat niet in de Bijbel, maar dat hij echt boven die andere mannen met wie hij reisde niet kon uitkomen. Hij zegt het toch ook in 1 Timotheus 1, dat hem de grootste, de voornaamste van de zondaren barmhartigheid is geschied. En daarom heeft Paulus natuurlijk ook een woord gehad voor die mensen. Het was toch wel een beetje een zendingsreis. die Paulus maakte. Denkt u niet? De apostel die op een andere plaats in een van zijn brieven zegt: wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Geeft op die geringe vierkante meters die hem ter beschikking stonden natuurlijk de gelegenheid te baat genomen om ook aan die misdadigers die de dood voor ogen hadden en die misschien over enkele maanden al in de eeuwigheid zouden zijn, hij heeft de gelegenheid gebruikt om hun het evangelie te verkondigen. Ongetwijfeld. Een zendingsreis van Paulus tegen wil en dank. En ziet u dan, als God het aan die mensen met hun verknoeide leven geeft, dat er een evangeliedienaar met hen meereist, een prediker van vrije genade met hen meereist, zo kort voor hun dood in het amfitheater in Rome, ziet u dan ook niet Gods langmoedigheid en Gods genade oplichten? Dat God het nu gaf, dat op die laatste reis in hun leven er een verkondiger van de zeer blijde boodschap met hen meereisde. En leg er uw eigen levensreis, gemeente en ik te mijne, maar eens een ogenblik naast. Is het geen wonder dat de Heere de verkondiging van zijn woord nog geeft op uw levensschip en op het mijne? Dat we het woord van het eeuwige leven nog mogen horen. Zelfs al zouden we moeten zeggen: en mijn leven is net zo verknoeid als het leven van die mannen daar die gevangen meegingen op het schip. Nou, dat is iets van het reisgezelschap. We lezen maar snel verder. Enige andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, met name Julius van de keizerlijke bende. Dat is de tweede uit het reisgezelschap van Paulus waar de tekst even de aandacht voor vraagt. Paulus heeft gereisd met medegevangenen, maar Paulus heeft dus ook gereisd met soldaten die hen bewaakten. En de hoofdman van die soldaten, een hoofdman over 100, een centurio, wordt hier bij name genoemd Julius. Ik stip dat nu maar even aan, gemeente, en ik ga dat niet helemaal uitwerken, maar het is een mooie lijn in Gods woord om eens na te gaan welke vier hoofdmannen er in Gods woord genoemd worden. Vier hoofdmannen over 100, vier centurio's in het evangelie en in het handelingenboek. En wat er dan over hen gezegd wordt. Julius behoorde tot de keizerlijke bende. Dat zou kunnen zijn geweest de lijfwacht van keizer Nero. Er zijn bijbeluitleggers die denken daaraan. Een man uit een goddeloze omgeving. Door omstandigheden, misschien vanwege familiebezoek, wel even in Caesarea geweest. En hij gaat terug naar Rome en hij krijgt de opdracht om op zijn terugreis naar Rome deze gevangenen te bewaken. We zullen deze Julius nog wel verder op tegenkomen in de geschiedenis. En zullen we ook nog wel nader met hem kennis maken. Maar we kunnen hier ook al zeggen: de Heere brengt blijkbaar ook deze Julius in contact met zijn woord. Wat dat heeft nagelaten weten we niet, maar het is wel een voorrecht geweest voor deze man. Dan lezen we nog een stukje verder. En in een Adrameteens schip gegaan zijnde, alzo we de plaatsen langs Azië bevaren zouden, voeren wij af en Aristarchus, de Macedoniër van Thessalonica, was met ons. Dat is de derde waar we even op moeten letten als het over het reisgezelschap van Paulus gaat. Aristarchus, de Macedoniër uit Thessalonica. Die is er ook bij geweest. En dat is zorg van de Heere geweest. Ja, dat andere was ook zorg van de Heere, maar dat was vooral zorg voor die mensen met wie Paulus reisde. Maar dat Aristarchus meegaat, dat is zorg van de Heere voor Paulus geweest. De Heere heeft zijn knecht op die reis niet vergeten. God regeerde, ook over het reisgezelschap, ook door deze man mee te laten gaan. Wie is die Aristarchus geweest? Ik denk dat de meesten van ons vanavond en ook degene die met ons meeluisteren zullen zeggen, dat is eigenlijk een onbekende naam voor me. En dat klopt ook wel, want Aristarchus is een achtergrondfiguur geweest, kunnen we zeggen. Iemand die niet op de voorgrond is getreden in het Nieuwe Testament, maar iemand die je zo af en toe even bij de naam genoemd vindt, maar verder gaat hij als het ware weer schuil achter anderen. Het is een man die, zo mogen we ons voorstellen, tot bekering is gekomen onder de prediking van Paulus in Thessalonica. Paulus is op zeker moment in die Griekse stad gekomen, heeft het evangelie daar gepredikt, niet alleen met woorden, maar ook met kracht. En deze Aristarchus zal tot bekering zijn gekomen. En wat we in elk geval weten is dat hij daarna Paulus op reis heeft vergezeld. Hij is meegegaan. En hij was bij Paulus soms in moeilijke omstandigheden. In Handelingen 19 en 20 kunt u daar iets van lezen. En deze Aristarchus reist nu met Paulus mee, ongetwijfeld om hem te steunen, om hem te vergezellen. En dat gaat zelfs zo ver dat als Paulus in Rome gekomen is en daar gevangen zit, hij in een van zijn brieven die hij vanuit die gevangenschap schrijft, de groeten overbrengt van Aristarchus, zijn medegevangene. Dus dit is een trouwe dienaar van de apostel geweest, die heeft gewerkt, die zijn krachten heeft gegeven aan het koninkrijk van God en die toch heel erg op de achtergrond bleef. Daar ligt gemeente misschien vanavond dan ook wel een lijn in. Zijn er vanavond mensen die misschien zeggen, en dat is nu mijn verlangen. Nee, niet om zo op de voorgrond te staan en laten de mensen mijn naam maar weer snel vergeten en niet weten. Maar bij wie er toch liefde is voor de dienst van de Heer en voor de dienst van Gods Koninkrijk. Mensen die iets kennen van die gestalte van Aristarchus, die meeging over de golven, ongetwijfeld in het gelovige besef, God regeert. En die het met Paulus heeft gezongen toen ze veilig aan wal kwamen na die lange en gevaarlijke reis over zee. Als het niet letterlijk met die woorden was, en het is natuurlijk wel met iets andere woorden geweest, maar dan toch wel zakelijk gezien. God baande door de woeste baren ons een pad. Die het zou hebben gezongen. Wat we eerst willen we gaan zingen met Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. 77, vers 8. Thank you. begin van Paulus' reis naar Rome. De Heere regeert over het doel van de reis. De Heere regeert ook over het gezelschap op de reis. We hebben gezien hoe Paulus reisde met ter dood veroordeelde misdadigers die toch het woord van God nog konden horen. Met soldaten onder leiding van Julius, voor wie hetzelfde gold. De scheepsbemanning, die erbij aanwezig was ongetwijfeld, die we ook nog voor een deel zullen ontmoeten en voor wie het niet minder gold. En dan de bijzondere zorg van de Heere in de persoon van Aristarchus, die meereisde op deze moeilijke weg voor Paulus. God gaf een man naast Paulus, die hem ondersteunde. En niet alleen Aristarchus, maar we zijn nog iemand vergeten. Kijkt u nog maar één keer mee in vers 2. Er staat een klein woordje in dit vers wat aangeeft dat er nog iemand bij geweest is. Er staat: en in een Adrameteen schip gegaan zijnde, alzo wij de plaatsen langs Azië bevaren zouden, voeren wij af. En dat betekent dat ook dit stuk van Handelingen behoort tot de zogenaamde wij-gedeelten. Waarvan geldt dat de schrijver van Handelingen, Lucas, er zelf ook bij geweest is. Dat wisselt in het Bijbelboek Handelingen nogal eens. Sommige gedeelten in dat Bijbelboek zou u kunnen noemen de zijgedeelten. Daar beschrijft Lucas bepaalde reizen alleen maar met het woord zij. En andere gedeelten beschrijft hij met het woord wij. En dat geeft aan, hij is er zelf bij geweest. Lucas is dus ook in Palestina geweest, in Israël geweest, in het land van de Bijbel geweest, toen Paulus vanuit Caesarea richting Rome ging. Er zijn uitleggers die denken om onderzoek te doen voor zijn evangelie. Dat kan heel goed. Want we lezen van Lucas dat hij eerst alle dingen naastig heeft onderzocht en daarna pas zijn evangelie, geleid door de Heilige Geest, heeft geschreven. En laten we ons dat maar zo voorstellen. Lucas is daar geweest in verschillende Bijbelse plaatsen om onderzoek te doen voor het schrijven van zijn evangelie. Hij heeft mensen gesproken die de Heer Jezus hadden ontmoet, die door de Heer Jezus genezen waren, ooggetuigen. En dan op zeker moment zoekt hij Paulus op in Caesarea en krijgt hij te horen dat Paulus naar Rome moet gaan. En dan vergezelt Lucas hem. Mocht dat zomaar? Mocht je zomaar aan boord van zo'n schip gaan met gevangenen? Als je de reissom betaalde, mocht dat, ja. Dan kon je gewoon mee reizen op zo'n vrachtschip. Het zou ook kunnen dat Aristarchus en Lucas zich hebben aangediend als persoonlijke dienaren van Paulus. En op die manier zijn meegereisd. Maar hoe dan ook, de Heere heeft ervoor gezorgd dat deze twee mannen, deze twee geestelijke vrienden, medestrijders in het evangelie van Paulus, dat zij ook aan boord waren van het schip. Lucas, met zijn medische achtergrond als arts, die kon zorgen voor Paulus als dat nodig was. De Heere regeert. En opnieuw, gemeente, zo kan het nog. Misschien dat u uw levensreis wel moet voortzetten in heel moeilijk gezelschap. Dat kan ook. Net zo moeilijk als die medegevangenen misschien voor Paulus zou geweest zijn. Misschien dat u ook wel eens iets ervaren mag van dat de Heere voor u zorgt. En dat de Heere mensen geeft in uw omgeving die iets verstaan van de dingen die u bezet houden, als dat zo is. Mensen die u begrijpen. Mensen die de Heere aan uw zijde geeft in tijdelijk opzicht, dat is al een groot voorrecht. Maar ook in geestelijk opzicht. Het zou ook nog kunnen dat er iemand is vanavond met ons meeluisterend of hier die moet zeggen: Heere, ik heb geen mens. Maar als u dan die grote zoon des mensen maar hebben mag. Als hij, de grote Immanuel, de God met ons maar meereist aan boord van uw schip. Dan reist u niet alleen. Dan zult u ook zeker behouden aankomen als hij aan boord is. Heel kort nog iets over het laatste. En dat is de reisroute. Het schip heeft een dag gevaren en dan komt het aan in Sidon. Dat ligt in het huidige Libanon. Hedens omgeving, dat weten we vanuit andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Het zal de delen van Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn dan u in de dag des oordeels, zegt de Heer Jezus ergens. Daarmee bedoelt hij die uitgesproken hedens omgeving, Sidon. Daar kwam in het Oude Testament Izebel vandaan. Die goddeloze koningin, vrouw van Agab, Sidon. En daar meert het schip na een dag varen aan. En staat er dan Julius, vriendelijk met Paulus handelend, liet hem toe om naar de vrienden te gaan. Julius heeft dus op een wonderlijke manier onderscheid gemaakt tussen zijn gevangenen. Net zoals dat in de geschiedenis van Jozef ook al was. En ook daar ziet u in Gods zorg. Julius handelt vriendelijk met Paulus. Geeft hem toestemming om van boord te gaan. En Paulus mag daar vrienden opzoeken. Had hij die daar dan in Sidon? Bij het woord vrienden moet u denken aan geloofsgenoten. Medegelovigen. Medechristenen. Die zijn er ook in Sidon dus geweest. En Paulus mocht er naartoe. En Lucas is hem natuurlijk meegegaan. En Aristarchus. En in gedachten gaan we ook nog even mee met ze, met die drie mannen. En dat is dan echt het laatste. Met die drie mannen zo van het schip af naar die christenen in Sidon. Dat daar een gemeente was in die heidense omgeving is natuurlijk al een wonder. Dat Paulus ze hier ook ontmoeten mocht, dat is een bemoediging geweest voor hem. En ze hebben voor Paulus mogen zorgen, zegt het slot van vers 3. Julius liet hem toe tot de vrienden te gaan om van hen bezorgd te worden. Dat wil zeggen, zodat zij voor Paulus konden zorgen. Iemand die zo'n lange zeereis moest maken, moest zelfs zorgen voor zijn eten onderweg. Nou, dat hebben ze meegegeven. En misschien nog wel kleding en andere dingen. Zo hebben ze voor elkaar gezorgd. Daar ligt ook een hele praktische toepassing in, gemeente. Ook voor ons. Om ook in deze tijd voor elkaar te zorgen, naar elkaar om te zien. Dat is niet het belangrijkste. Dat moet ook niet het een en al zijn, maar het is ook niet onbelangrijk, bijbels gezien. Paulus werd bezorgd. En die bezorgdheid, dat zorgen voor hem, kwam voort vanuit een hartelijke verbondenheid. De dienst van de Heere. Wie zijn dat dan geweest? Die christenen in Sidon? Ja, eigenlijk weten we natuurlijk niet wie dat geweest zijn. Ik dacht toch nog wel aan één vrouw. Een vrouw naar wie de Heer Jezus zelf een keer toegegaan is. Toen hij kwam in de delen van Tyrus en Sidon, dezelfde plaats. En toen hij de Canaanese vrouw daar heeft opgezocht in haar nood. En toen zij kwam met de nood van haar dochter. En met de nood van haarzelf. En toen ze aanhield, ook toen de Heer Jezus zei: ik ben niet gezonden dan alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël. Het is niet betamelijk om het brood der kinderkens te geven aan de hondekens. Ja, Heere, Doch ook de hondekes eten van de kruimeltjes die er vallen van de tafel van hun heren. En dan krijgt die vrouw te eten van de genade van de Heer Jezus Christus. Het zou goed kunnen dat die vrouw later deel uitgemaakt heeft van de gemeente van Sidon. Ze kwam in elk geval uit de delen van Tyrus en Sidon. Maar ze hebben daar gesproken, ongetwijfeld, over de wegen van de Heere. Wegen die zij niet konden begrijpen. Maar wegen die de Heere toch voor hen had aangewezen en had uitgestippeld. Wegen waarop de Heere Paulus en zijn reisgenoten ging leiden. En waarop hij ze niet begaf en niet verliet. Want hij ging mee. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u willen geven dat onze levensreis niet zonder u zou zijn. U regeert alle dingen. Maar zou u door genade ook de stuurman willen zijn op ons levensschip. En zou u, Heere, met ons willen gaan. Ons in genade willen aanzien. We hebben gehoord, Heere, aan het einde van de preek over een vrouw die geen rechten had en toch aanhield. En geeft u dat we zo mogen aanhouden bij u om uw genade. Vertroost uw kinderen met uw regering, uw leiding, uw zorg. Zodat het waar wordt in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Gedenk ons zo, bewaar ons als we straks naar huis gaan. Geef dat we elkaar aanstaande zondag onder de prediking van het woord weer mogen ontmoeten. En zou u datgene wat we vanavond heel kort en met alle gebrek van onze kant hebben overdacht, willen zegenen aan ons hart om Jezus wil. Amen. Psalm 121, het vierde vers, is wat we nog biddend willen zingen in gedachten. De Heere zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor hem bewaar. De Heer, het zij ge in of uit moogt gaan, en waar ge u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden. 121, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegen u, behoede u, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.